Ik zie het zo weer voor me. De schotten tussen de wc's op mijn oude middelbare school in Roosendaal. Met dikke zwarte stift stonden er overal teksten. Kim is een hoer. Bel haar voor gratis seks. Of Maarten is gay. Met hun 06-nummers erbij geschreven. Dit klinkt misschien als gemene grappen, maar het is een veel ernstiger en serieuzer probleem dan je denkt. Dit gebeurt namelijk niet alleen op de muren in openbare wc's, maar ook online. Het bewust publiceren van gegevens van een persoon met als doel diegene helemaal kapot te maken. Dat heet officieel doxing. Je kan het zien als een soort digitale schandpaal, waarbij het vaak draait om chantage, online shaming en intimidatie.
Ik voelde me super bedreigd. Ik kreeg ook op een gegeven moment een berichtje van iemand die zei: ik sta nu voor je huis, ik kom naar je huis toe.
Het eerste wat je gaat doen als je in zo'n huis woont, dan is je alarmsysteem. Kijken of je ramen dik genoeg zijn.
Ik ben Daniel Verlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich online en vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar
Ik weet je wachtwoord.
Dit is aflevering 4 van seizoen 2.
Wat moet Kaag geschrokken zijn toen er gisteravond een man met een fakkel, een brandende fakkel, voor haar deur stond.
Practice known as doxing or googling documents allegedly tied to a person or a place.
Goedemorgen mensen, we bestaan voor het huis van de kwaadje, bemoeien even niet mee.
Het woonhuis van burgemeester Roep van Gilserij is met verf beklad.
Het huis van Tweede Kamerlid Thierry Baudet in Amsterdam is opnieuw beklad.
Ik was dus op een feestje in de Pijp. Met vriendinnen en vrienden.
Dit is Sophie. Ze is 21 jaar en studeert rechten in Amsterdam. En behalve met studeren is ze, net als elke student, druk met feesten.
Ja, we waren denk ik met 50 man of zo. Het was een huisfeest. Ook met allemaal bekenden. Het was echt heel gezellig overigens. Het feest was afgelopen, de muziek ging uit, TL nog net niet aan, maar goed, dat idee was het wel. En wij moesten allemaal naar buiten. Dus één voor één druppelde iedereen naar buiten, maar uiteindelijk stonden er wel veel mensen op een Uber te wachten. En daardoor werd het natuurlijk extra druk.
Sophie en een vriendin proberen een taxi te fixen.
Steeds werden we gecanceld en de bedragen werden steeds hoger. En dan kreeg je op een gegeven moment een Uber en die kwam er dan aan over 40 minuten, terwijl we maar 10 minuten naar huis hoefden. Dus toen hadden we op een gegeven moment iets van, hier hebben we geen zin in. We willen gewoon nu zo snel mogelijk naar huis. Het was helemaal donker, er was niemand meer. Dus we wilden gewoon zo snel mogelijk thuis zijn.
Ze zien een jongen die ze kennen in een Uber stappen. En ze rennen naar de auto en vragen of ze mee kunnen rijden. Ze moeten toch alle drie dezelfde kant op.
En hij zei van oké, hij zet mij eerst af en dan rijdt hij jullie daarna naar huis. En dat vond die Uberchauffeur ook goed. Dus dat hadden we afgesproken.
De muziek in de auto staat hard en de chauffeur scheurt als een bezetene door de stad.
Ik zat nog met een vriendin in de taxi. Die jongen was net thuis afgezet. En toen bracht hij ons naar huis en toen stuurde hij een tikkie die we niet konden betalen, omdat we de link niet geopend kregen.
Sophie wordt nerveus. Ze opent de tikkie-link opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar de app werkt niet. De chauffeur remt ineens keihard en begint te schreeuwen.
Nou, hij werd eigenlijk meteen al heel boos dat we die tikkie niet konden betalen. Ik denk dat hij dacht dat wij die tikkie niet wilden betalen. Maar dat wilden we wel. Het lukte gewoon niet. Dus hij dreigde eigenlijk ook om ons mee te nemen als we niet meteen zouden betalen. Dus wij begonnen een beetje terug te schreeuwen van zet ons nu af. We willen hier nu uitstappen, want we voelden ons niet veilig. En hij begon steeds harder te rijden van jullie moeten eerst betalen, bla bla bla. We kwamen erachter dat je dus iemand in je contacten moet zetten om een link te kunnen openen. Dus toen had ik die link geopend en meteen betaald, dus ik liet dat zien. Toen waren we dus niet bij ons huis, maar toen konden we er in ieder geval uit. Dus toen zijn we meteen uitgestapt en hebben we echt nog gezegd van, joh, wat de fuck, flik je ons nou? Je kan echt niet zomaar twee chicks gewoon op straat neerzetten.
Sophie en haar vriendin zijn zich doodgeschrokken. Ze spreken af om nooit meer zomaar een taxi in te stappen zonder een boeking. Ze lopen het laatste stuk naar huis en eenmaal aangekomen bouwen ze nog een dikke tosti voor het slapen gaan.
Toen ging de wekker de volgende dag. En toen keek ik op mijn telefoon en toen zag ik echt, misschien wel 20 gemiste oproepen van onbekende nummers. Ik had allemaal sms'jes met hele grove teksten. Ik kreeg dickpics toegestuurd en ik had echt zoiets van, what the fuck is hier gebeurd? Dus ik liet aan dat vriendinnetje die er nog was, als mijn huisgenootje, liet ik zien van, kijk wat er is gebeurd. En ik dacht al meteen van, dit moet die Uber-chauffeur zijn geweest, want wie anders zou in één keer mijn nummer verspreiden? Maar ik wist niet wat er was gebeurd precies.
Sophie is gedoxt. De woedende taxichauffeur van gisteravond heeft illegaal haar 06-nummer verspreid. En dit zie je meer en meer. Met opzet iemands privégegevens delen om de ander te intimideren. Doxing gebeurt vaak uit wraak en woede, zoals bij Sophie. Maar het komt ook steeds vaker voor in de politiek. Om tegenstanders met een andere mening te bedreigen en te intimideren.
Er is veel te doen om de stickers van Vizier op Links.
Het huis van Tweede Kamerlid Thierry Baudet in Amsterdam is opnieuw beklad.
Wat moet Kaag geschrokken zijn toen er gisteravond een man met een brandende fakkel voor haar deur stond.
2 jaar geleden ontdekte ik dat er Telegram-groepen zijn die jacht maken op de identiteit van politiemensen. Er worden vaak honderden euro's uitgereikt voor hun naam en adres. Ook Gina Doekie, cyberspecialist bij de politie, krijgt in haar werk te maken met deze vorm van digitale bedreiging.
Bedreiging via social media tegen de politiemedewerkers is gewoon verdubbeld. En de agenten worden zelfs thuis opgezocht. We hebben de vorig jaar echt wel een piek gezien waarin ook veel mensen op straat, agenten gingen filmen met hun telefoontjes en dan via social media het verzoek hadden om identiteitsgegevens van deze agent dan openbaar te maken. Dus er stond echt van, weten jullie wie deze agenten zijn? Naam en adres vermelden. En dan gingen mensen echt die agenten thuis opzoeken.
Wie ook thuis is opgezocht, is Akwasi. Hij is rapper bij de formatie Zwart Licht en oprichter van Omroep Zwart. Dit verhaal begint midden in het centrum van Amsterdam.
Het is 1 juni 2020 en je ziet allemaal mensen op de Dam. En de Dam is iconisch natuurlijk in Amsterdam. Je kan niet in Amsterdam zijn zonder de Dam te bezoeken. Op dat moment waren er zoveel mensen, ongeveer 10.000 of meer dan 10.000 mensen, op de Bres en op de Dam dus, om op te staan tegen iets wat groter was dan de coronapiek destijds. En dat was racisme en discriminatie. En ik dacht, ik kan iets schrijven. Maar ik ben al zo lang bezig met discriminatie en racisme en identiteit, weet je wat? Ik doe dit gewoon vanuit het hart. En dat deed ik. En ik heb 10 minuten vanuit het hart gesproken. Het was een soort van rant. En dat was eigenlijk mijn 6e freestyle ooit.
Het gaat veranderen, maar dit, het feit dat wij nu allemaal hier zijn, is fucking geweldig. En op het moment dat in november dat ik een zwarte piet zie, ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.
De speech waar je net een stukje van hoorde, ken je misschien nog wel. Die gaf hij tijdens de demonstratie van Black Lives Matter. En die speech heeft een heleboel teweeg gebracht.
De dag erna plaats ik het op mijn social media en ik had nog nooit gezien dat die cijfers zo hoog en zo snel gingen. Binnen een paar uur hadden al 100.000 mensen het gezien. En ik kreeg heel veel love. Echt heel veel love en love van mensen. Dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Opeens vrijdag kreeg ik van een bevriende ex-politieagent uit Rotterdam een bericht van, Kwasi, ze willen je hebben. Ik denk, waar heb je het over? Ik was toen met Busy in de auto. We waren net bij 538 of zo voor een nummer die we hadden uitgebracht. Geen wedstrijd. Ik zei van, je staat op geen stijl. En ik denk, oké, kijk. En toen kwam mad veel shit naar buiten voor oproepen tot geweld en zo. En Zwarte Piet, dat ik gewoon een gevaar was. Ik was gewoon een menace to society ineens. Bam, in één keer.
De dagen na de Dam voelt Akwasi de dreiging.
Er is wel een tijd geweest dat ik niet op straat wilde lopen. Je bent ineens bam, heel bekend, maar niet op de manier waarop je bekend wilt zijn. Want je verpest gewoon heel veel dingen voor groepen, voor mensen. En tegelijkertijd, dus ik werd een held, maar ik werd ook een soort van vijand. Er zat echt props, maar er zat ook veel haat. En wat veel naar buiten is gekomen, is vooral haat.
Een paar maanden later koopt Akwasi een nieuw huis. Het wordt bijna opgeleverd.
Het was op maandag. Ik woonde in Den Haag. Dus ten tijde van alles in juni en de Dam woonde ik in Den Haag. Ik had al wel een huis gekocht. Maar ik ben niet zo van het pronken van... Hey, kijk mijn huis, ik sta op. Ik heb mijn huis gekocht, blij, ben een notaris. Nee, hoeft allemaal niet. En op maandag open ik even mijn Insta. En toen kreeg ik een bericht van een guy die ik niet ken. Zei van, joh, Akwasi, ken je van Zwart Licht? Respect, doop. Ik wil dat je dit weet. Er is iemand die heel zuur is, die praat over jou in een Facebookgroep. Glazen was dus United. En hij stuurde screenshots. En toen zag ik dat die guy mijn huis op die maandag... Dat hij glazen zou wassen. Maar hij was daar zo boos over dat hij zei van... Oké, deze man praat over hoe slecht het is in Nederland. Een beetje respect graag, want ik sta hier wel je glazen te wassen. Met je huis van zoveel geld, et cetera. Voortuin, achtertuin, alles van hier woont hij. Dan weet je dit wel.
Het kan verschrikkelijk eng zijn als je adres in verkeerde handen valt.
In de kern is het niet tof. En natuurlijk weet ik dat publieke figuren vaak... Je weet vaak waar... Iedereen kent wel een bekendheid, waar een bekendheid woont. Weet je? Maar het is niet de bedoeling dat je dat soort dingen online gaat lekken. Dat zou strafbaar moeten zijn. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Weet je?
Wat is daar nou aan te doen? Daarvoor moet ik de trein nemen naar Den Haag. Ik sta hier in Den Haag voor het vrij grote en imposante gebouw van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daar sta ik omdat ik zometeen een afspraak heb met de minister, Dilan Yazilguz Zagirius. Zij is een groot voorstander van de anti-doxingwet. En zij gaat ons uitleggen waarom ze dat is en waarom het zo nodig is dat die wet er komt. Er wordt vandaag over gestemd in de Kamer. Volgens mij krijg ik nu een appje van de woordvoerder. Ja, we mogen naar binnen.
Ik heb twee heren die zijn aangemeld. Die wil ik graag meenemen.
Ja. Mag ik jullie allebei graag?
Hoi. Hallo. Ik ben Daniel. Hallo. Aangenaam.
Hallo.
Mag ik trouwens je zeggen? Of ja, vind graag. U
alleen
fijner?
De knikjes.
ik ben niet zo gewend om ministers te interviewen namelijk. Ik interview meer criminelen.
Oké.
Ja, is ook gezellig hoor. Het kan allemaal heel gezellig
anders,
zijn.
Anders.
Zeker.
Maar, ik voel me extra vereerd.
Dankjewel in ieder geval dat je tijd wilde vrijmaken. Wat is er zo gevaarlijk volgens jou aan doxen?
Ik vind het zelf een rotwoord doxen, omdat het misschien heel weinig zegt. Maar als je het echt gaat benoemen waar het over gaat, dan gaat het over dat mensen jouw naam, jouw adres, jouw foto online kunnen zetten. Met min of meer de mededeling. In verschillende woorden kan dat zijn. Ik moet deze gast niet en dit is zijn adres of zoek hem op. Of hierbij een foto. Of je naam of je adres of iets anders. En dat betekent dat... En dit gebeurt heel vaak. Dit gebeurt bij politiemensen. Dit gebeurt bij... We hebben het tijdens corona gezien met artsen. Het kan van alles zijn. Politici, noem maar op. Hè? En waar het toe leidt is dat mensen op een gegeven moment bang worden om zich te uiten. Om een mening te geven. Of om te zeggen, hey, ik ga hiervoor staan. Of ik ga hier wat over zeggen. Of weet je, laat maar. Ik heb geen zin om de feiten over corona te delen. Want dan krijg ik weer een hele meute achter me aan. Dus het zorgt voor heel veel onveiligheid. Die direct ook vertaald wordt in censuur bijvoorbeeld. Een beperken van vrijheid van meningsuiting. En ik vind dat ongelooflijk heftig.
Heb jij er als minister zelf last van? Ik weet dat bijvoorbeeld ook van die lijsten zijn rondgegaan met de adressen ook van ministers. Ik kan me even niet voorhalen of jij erop stond. Maar,
Ongetwijfeld heb ik ergens wel opgestaan. En,
maak jij er zorg om?
Nou, het gaat niet over... Het maakt me boos. Ja. Het maakt me boos. Kijk, ik doe dit werk omdat ik mij wil inzetten voor een veiliger Nederland. En dan kan je me eens zijn, kan je me oneens zijn. Je kunt vinden dat ik mijn werk druk doe. Dat mag allemaal. En in een rechtsstaat kan je ook behoorlijk ver gaan in dat uiten. En straks kan je ook nog eens tijdens de verkiezingen zeggen, ik stem op iemand anders, dus dan ben jij ook weg. Dat kan allemaal. Maar als je mensen ook nog thuis wil opzoeken, ik vind dat zelf een hele laffe, echt vind dat heel laf. dat je denkt, ik kan niks anders bedenken dan jou thuis intimideren. Nou, ik laat me niet intimideren. Maar dat is makkelijker altijd gezegd dan gedaan als het voor je neus gebeurt. Dus ik vind het vooral een ongelooflijk laffe, lage manier van mensen monddood willen maken. Nou, en dat, ik ben heel blij dat ik in de positie ben, want als Kamerlid heb ik me hier altijd tegen verzet. En ik wilde dat het strafbaar gesteld zou worden. Dus hoe bijzonder is het dat ik het nu als minister mag doen.
Ethisch hacker Rick van Duin laat zien hoe je met één druk op de knop in Telegram-groepen komt, waar de nummers en huisadressen van honderden mensen worden gedeeld.
Ik join nu een nieuwe. Expose Kegs en Fuckboys. Oké, ja, ik zit hier dus nu in Expose Kegs en Fuckboys. En wat je eigenlijk ziet is dat beeldmateriaal wordt gedeeld, namen, nummers. En dan wordt er gezegd van ja, deze mevrouw is welwillend, bel haar. Dus op die manier worden eigenlijk een soort advertenties gemaakt voor mensen.
Sophie's telefoon blijft urenlang trillen van de belletjes, berichten en ranzige foto's die naar haar worden gestuurd.
Nou, en het werd maar meer en meer en ik kreeg maar berichtjes en foto's en ik voelde me super bedreigd. Ik kreeg ook op een gegeven moment een berichtje van iemand die zei, ik sta nu voor je huis, ik kom naar je huis toe. Dus ik had echt zoiets van, wat is dit? En toen kreeg ik op een gegeven moment een appje van een onbekend nummer dus ook. En die stuurde, hi, ik weet niet of je het weet, maar je foto en je telefoonnummer gaat rond in een Telegram groep. Nou, ik wist helemaal niet dat dit soort groepen bestonden, dus ik ging het opzoeken op internet. Toen zag ik echt 1000 artikelen. En toen dacht ik echt, oh my freaking god. Ik kreeg een foto doorgestuurd wat er dan was gestuurd in die groep. En daar stond bij, Sophie, kankerhoer uit Amsterdam, doet alles voor drugs. Oh, ik heb hier in ieder geval een screenshot van wat voor berichtjes ik kreeg. Dat was namelijk, kankerhoertje, is mijn piemel te groot voor je? Beter verwijder je hem wel even netjes en braaf als een kleine doggo. Gelukkig durf je niet door te sturen, xx.
We hebben het net over politieagenten en ook onder andere over politie. Dat zijn natuurlijk beroepen die gebaat zijn dat er niet zomaar wordt geïntimideerd. Voor de doodgewone burger, hè, kunnen zij last hebben van doxing, denk je? En zo ja, op welke manier?
Zeker, dat kan. Ik denk dat het misschien vaker gebeurt bij mensen die zich ook inzetten voor die publieke zaak. Maar we zullen ook, zodra we dit verboden hebben, zien hoe vaak welke zaken er komen. Ik waak er ook voor. Ik vind ook dat we met elkaar moeten blijven uitsteken dat het niet normaal is. Dat je een samenleving gaat worden waarbij als je het met iemand niet eens bent, dat je meteen overgaat naar intimidatie en agressie.
En hoe zit het op straat? Ben jij bang dat al je gegevens online komen te staan?
Nee hoor, echt niet. Ik heb geen geheimen.
Ik ben er redelijk bang voor, omdat sommige mensen uit mijn verleden vaker mijn spullen hebben gelekt. Mijn adres en mijn telefoonnummer, waar ik op school zit, dat soort dingen.
Ja, schending van je privacy, dat is heel onprettig.
Ik ben er eigenlijk niet zo heel bang voor, ook omdat ik denk, ja, wat moeten ze met mijn gegevens?
Ik ben er wel bang voor en ik heb er ook meerdere keren te maken mee gehad.
Maar hoe verklein je nou de kans dat je zelf gedoxt wordt? Roxy Spaargaren van onze partner KPN heeft al tips voor je.
Doxing kan voortkomen uit hacking, maar het gebeurt veel vaker dat je de informatie zelf online hebt gezet. Mijn grote tip is dan ook, blijf anoniem op het internet. Denk bijvoorbeeld aan je Instagram. Heb je daar je privacygegevens ingesteld? Je WhatsApp-foto, staat die openbaar? Al met al dus, denk heel goed na bij alles wat je uploadt.
En dan nog een tip van mij. Google jezelf zo nu en dan. Kijk wat er over jou online staat en wat je allemaal kan verwijderen. Want als jij het kan vinden, kunnen anderen dat ook.
Goedemorgen mensen. We staan vandaag in We staan voor het huis van de Kwasi. Bemoei je er even niet mee. We gaan even kijken of hij thuis is.
Het is november 2020. Akwasi wordt thuis opgezocht door een groep zwarte pieten.
Wegwezen jongens. Kinderlijk dit, hè? Doe ik normaal. Je woont gewoon iemand, hè?
Hij is zelf niet thuis. Zijn vrouw wel. De buren sturen de pieten uiteindelijk weg. Maar Akwasi voelt zich niet meer veilig in zijn eigen woning.
Het was gewoon kut. Het is mega kut. Ik kan niet doen alsof ik... steek ik niet onder stoelen of banken. Absoluut niet. Ik vond het niet chill. Het eerste wat je gaat doen als je in zo'n huis woont, dan is je alarmsysteem. Kijk of je ramen dik genoeg zijn. Niet eens verven, niet eens kijken voor je vloer. Maar ook camerasystemen. Dat je gewoon weet van, oké, ik wil weten wat er gebeurt. Maar rondom het huis. Je gaat je toch... Het gaat wel wat doen met hoe je woont en hoe je slaapt. Iedere stap in het huis was op een gegeven moment wel iets van... Nou, het is gewoon nasty. Ik weet niet of ik me wel thuis voel hier.
Slachtoffers voelen zich vaak machteloos en zouden graag zien dat er meer wordt gedaan tegen dit soort intimidatie.
Ik weet nog steeds niet of de politie bijvoorbeeld, want ik heb hier aangifte van gedaan, nog steeds niets gehoord. Dus de politie is ook in a way lacking.
Ik zou heel graag willen dat dit verboden wordt, want bij mij viel het, vind ik zelf, enigszins nog mee. Maar ik denk dat er heel veel gevallen zijn waarbij het helemaal niet meevalt en waarbij mensen hier echt aan ten onder kunnen gaan.
Ook in de Tweede Kamer vinden ze dat er nog niet goed genoeg wordt opgetreden.
Gaan we stemmen over het wetsvoorstel. Wie is voor het wetsvoorstel? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, Vagunhal, D66, De Omzicht, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, A21, PVV, Forum voor Democratie, de Groep van Hagen, aangenomen.
De wet die doxing strafbaar maakt is door de Tweede Kamer aangenomen. Daders gaan straks maximaal 2 jaar de cel in, of het levert je een geldboete op tot ruim 20.000 euro. Ik hoorde wel een beetje zeg maar vanuit de wandelgangen zeg maar van ja, deze wet die gaat er snel doorheen, want de politie hebben hier zelf ook last van. Dus dan
de
willen
politici,
ze,
zei dat?
Politici, ja, ja, ja. En dan dat is wel, dat vinden ze vervelend. Dus dit is ook een wet voor zichzelf.
Ik zal heel eerlijk zeggen dat dat me raakt, omdat ik daar echt zelf niet zo in zit. Ik heb zelf als Kamerlid dit ooit ook voorgesteld, en er waren meerdere mensen trouwens. En waarom? Omdat ik van journalisten het vooral hoorde dat zij er echt mee te maken hadden. Daarna hebben we het gezien tijdens corona. En ik vind absoluut niet dat het erbij hoort als je politicus bent. Maar toen ik minister werd bijvoorbeeld, weet ik wel waar ik voor tekende. Helaas leven we in een samenleving waarin mensen denken dat ze mij dus nu met geweld kunnen bejegenen of kunnen uitschelden. Helaas weet ik dat dat onderdeel is ervan. Ik vind niet dat het erbij hoort, maar dat is er wel bij. Mijn inzet hierop, persoonlijk bijvoorbeeld, is nooit vanuit mijn eigen functie geweest. Bij mij is het altijd ingestoken door journalisten en advocaten, rechters.
Je hoort natuurlijk wel vaak vanuit de politie dat er is een tekort. Ja, en ze zeggen vaak, er is een tekort aan mensen, tekort aan slagkracht eigenlijk. Dit is wel iets waar ze opnieuw op kunnen gaan acteren. Ben je niet bang dat er te veel werk gaat worden? Dat er zelfs in stalkingzaken of in wraakporno of noem het allemaal maar op, exposing, blijven heel veel zaken ook liggen. Ik kan me voorstellen dat dat hier ook bij gaat gebeuren.
Nou ja, dit is natuurlijk een goed punt. We hebben niet voor alles wat we zouden willen kunnen oppakken in dit land of zouden moeten oppakken, hebben we inderdaad niet genoeg mensen. Of het nou bij de politie is of bij justitie of bij de rechterlijke macht. We hebben hier natuurlijk wel heel veel met politie en justitie over gesproken. En er is ook geld vrijgemaakt voor deze aanpak. En er is ook, mijn aanname is ook wel, en die laat ik onderbouwd worden natuurlijk door politie en justitie, dat het ook vaak dingen zijn die ze wel tegenkomen, maar niet nu kunnen handelen. En precies het voorbeeld wat je noemt, dat je in besloten groepen ziet hoe er echt jacht wordt gemaakt door politiemensen. En dat zien we dus vaker en dan kan je niet handelen. Dus ik hoop ook dat dit gewoon extra mogelijkheden geeft om effectief te handelen op dingen die je ziet gebeuren, maar nu niks tegen kunt doen. Ja. Dus we hebben natuurlijk met politici goed over gesproken en we zullen ook elke keer, we zullen dit ook blijven evalueren. Dus na 2 jaar gaan we ook kijken, werkt de wet? Liepen we ergens op vast, op wat dan ook? En dan moet je het ook weer durven aan te passen, vind ik. Maar ik wil heel graag politie ook en justitie de tools geven om wel te handelen als ze het zien gebeuren, op zijn minst.
Maar of zo'n wet in de praktijk echt gaat werken, moet nog blijken.
Wat doet de wet eigenlijk precies? Dat is de vraag. Als je kijkt naar artikel 1, dan mag discriminatie bij uitstek al niet. Het wordt toch nog wel jarenlang gedoogd. Het gebeurt gewoon. Mensen worden gediscrimineerd op basis van huidskleur, op basis van religie, op basis van geaardheid. Het gebeurt al lang. Iedere politiebureau waar ik ben geweest in 2020, 2021. Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel politiebureaus gezien of politieagenten ontmoet. Stil of in uniform. En in iedere bureau zie ik heel groot artikel 1. Wat betekent dat precies als je iets opschrijft? Betekent dat dan dat je dat in het echt ook moet naleven? Of betekent dat dan dat het een papieren werkelijkheid is? Want tot nu toe heb ik het ervaren als een papieren werkelijkheid. Als racisme en discriminatie niet mag, dan mag het ook niet. Dan moet het ook strafbaar worden voor de mensen die zich discriminerend uiten. En ook als het gaat over doxing. Dus als het een wet wordt, prima. Maar wie is verantwoordelijk daarvoor?
Je luisterde naar Ik weet je wachtwoord. Check ook het gelijknamige boek, de documentaire op Videoland, of volg me op @DanielVerlaan.
Procent vet, Nutri-scores. Waar moet je op letten in de supermarkt? Of je trekt thuis een kast open en ziet nog net wat restjes liggen. Hoe kook je zonder recept? En wat doet eten met je hersens? Ik ben terug met spliksplinternieuwe afleveringen van Overvoeding. Onbeperkt houdbaar, vanaf nu in de podcastfeed van Overroutines.
Ja, ik zorg voor mezelf en je weet ik ben er goed in. Grenzen verleggen, ja dat is mijn roeping. Ik hoor ze veel praten, maar ze zijn niet booming. Hey, kom maar praten over voeding, ja. Yeah.